Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 27 zingen wij het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt. We noemden nu het zevende vers van Psalm 27. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het 8e hoofdstuk en daarvan de eerste 17 versen. Wij herzeggen nu Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 93, daarvan het 4e vers: uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we samen gaan lezen Romeinen 8 en daarvan de eerste 17 versen. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar hun geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich de wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in den geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar als u iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om de zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest, de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbereid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt van onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat ook wij met hem verheerlijk worden.
Thank you.
Gemeente, wij vervolgen vanmiddag onze prekenserie over een van onze belijdenisgeschriften, namelijk de Dordtse leerregels. Wij zijn toegekomen aan het vijfde hoofdstuk en aan de beurt vanmiddag zijn de artikelen 9 en 10, die wij nu eerst aan u willen voorlezen. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 9 en 10. Van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding der ware gelovigen in het geloof, kunnen de gelovigen zelven verzekerd zijn. En zij zijn het ook, naar de mate des geloofs, waarmede zij zekerlijk geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden der kerk, dat zij hebben vergeving der zonde en het eeuwige leven. Paragraaf 10. En diensvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschied, maar uit het geloof aan de belofte Gods, die Hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft, uit het getuigenis des Heiligen Geestes, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen Gods zijn, Romeinen 8, vers 16 en 17, eindelijk uit de ernstige en heilige oefening van een goede conscientie en van goede werken. En zo de uitverkorene Gods deze vaste troost in deze wereld niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, mits schaders dit onbedriegelijk pand der eeuwige heerlijkheid, zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze beide paragrafen de verzekerdheid van de volharding. De verzekerdheid van de volharding. En letten wij met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats wordt verkregen in het geloof. In de tweede plaats wordt verkregen uit de belofte Gods. In de derde plaats wordt verkregen door het getuigenis des geestes en in de vierde plaats wordt verkregen met een goede conscientie. Dus het gaat vanmiddag over de verzekerdheid van de volharding. En gemeente, dan letten we op vier punten hoe deze verzekerdheid verkregen wordt. In de eerste plaats in het geloof. In de tweede plaats uit de belofte Gods. In de derde plaats door het getuigenis van de Heilige Geest. En in de vierde plaats met een goede conscientie. Gemeente, wij vervolgen vanmiddag onze prediking over het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Ik heb al meerdere keren gezegd dat wij het laatste hoofdstuk vaak niet als het belangrijkste hoofdstuk zien. Maar onze vaderen hebben 15 paragrafen gewijd aan de volharding der heiligen. En daaraan kunt u zien dat dit thema vaak onder vuur gelegen heeft, zodat er veel paragrafen nodig waren om daar helderheid over te geven. Maar u kunt ook zien welke grote waarde onze vaderen gehecht hebben aan die volharding der heiligen. Ze hebben daarvan niet gedacht, ach, het is een bijkomstig onderwerp. We hoeven daar niet zo de nadruk op te leggen. Het is niet erg als mensen daar ook anders over denken. Nee, ook van dit laatste hoofdstuk geldt, gemeente, hier staat of valt de zaligheid mee. Het is of het werk van mensen of het werk van God. van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid. Zo begint artikel 9. En dat sluit aan bij artikel 8. U kunt zich dat nog herinneren. Daar ging het over de bewaring van de uitverkorenen tot de zaligheid. En weet u nog waarin die bewaring vast lag? Die bewaring lag niet vast in de uitverkorenen zelf, maar die bewaring die lag vast in het werk van een drie-enig God. Die bewaring lag vast in de raad van de Vader. Die bewaring lag vast in de verdiensten van de Zoon. En die bewaring lag vast in het werk van de Heilige Geest. Dus je zou kunnen zeggen, gemeente, aan de kant van God is alles in orde. Aan de kant van God ligt alles vast. En vanmiddag zal het eigenlijk meer gaan, maar hoe ligt dat nu aan de kant van Gods kinderen? Ligt het aan hun kant ook zo vast, zoals het vast ligt aan de kant van God? Dat wat betreft de bewaring en dat ook wat betreft de volharding der ware gelovigen. Want zo vervolgt dit artikel: en van de volharding der ware gelovigen in het geloof. Die volharding is bij de remonstranten een hele onzekere zaak. Het kan eigenlijk nog alle kanten op. Het hangt af van de vrije wil om te geloven aan de kant van de gelovigen. Eigenlijk is niets zeker tot het laatste ogenblik toe. En als u nu kijkt waar dat vandaan komt, die opvatting van de remonstranten, daar kom je uiteindelijk bij Pelagius terecht. Veel dwalingen gaan terug op Pelagius. Voor Pelagius was zelfs de verkiezing was een hele onzekere zaak. Pelagius onderscheidde de verkiezing in de verkiezing tot heerlijkheid en de verkiezing tot genade. En het een is nog niet het ander. De verkiezing tot genade is nog niet de verkiezing tot heerlijkheid. Dus men kan verkoren zijn en toch verloren gaan. En zo is het ook bij de remonstranten. De remonstranten spreken van allerlei voorwaarden aan de kant van de gelovigen, waar uiteindelijk alles alsnog van afhangt. De wil van de gelovigen, dat is eigenlijk doorslaggevend. En wat is nou onze belijdenis, gemeente? Onze belijdenis is niet de wil van de gelovigen, maar de wil van God. Witsius heeft dat prachtig verwoord. Als het gaat over de bewaring en de volharding van de gelovigen. Hij zegt, deze bewaring is een genadige daad van God, waarmee Hij de uitverkorenen, gelovigen en geheiligden, hoewel ze in zichzelf zwak zijn en om af te vallen bekwaam zijn, alzo inwendig bewaart door de almachtige kracht van zijn geest en uitwendig door de middelen, daartoe met wijsheid verordineerd, dat ze de hebbelijkheden der deugden die hen zijn ingeplant nimmer meer verliezen, maar door een bestendige volharding gewis tot de eeuwige zaligheid gebracht worden. Dus Witsius zegt, wat de Heere in hen geplant heeft, de hebbelijkheden der deugden. Ik kom daar straks nog wel even op terug, want dat zijn moeilijke woorden. Maar wat de Heere in hen geplant heeft, dat zullen ze nimmer meer verliezen. Hoe ligt dat nu aan de kant van de gelovigen? We hebben samen Psalm 30 gezongen. En u ziet dat het aan de kant van de gelovigen ook niet altijd vast ligt. Ja, de dichter van Psalm 30 die dacht dat de Heere zijn berg vastgezet had. Maar o, wat is daar een strijd op gevolgd. Hebben dan de gelovigen geen zekerheid? Wel, van de bewaring en van de volharding kunnen de gelovigen verzekerd zijn. Dus wij leren dat zekerheid te krijgen is door de gelovigen. Dat is al heel wat. Er is eigenlijk geen ene godsdienstgemeente waarin dat beleden wordt. Het Jodendom kent geen zekerheid. De strengste rabbies hebben uiteindelijk nog geen zekerheid. Waarom? Omdat het uiteindelijk afhangt van hun werken. En je weet niet of het wel genoeg is, ja of nee. De Roomsen hebben geen zekerheid. In de islam heeft men geen zekerheid. Het zijn allemaal werkgodsdiensten. En wie zal zeggen of ons werk genoeg is, ja of nee? Dat moet altijd nog maar blijken. Maar wij leren de zaligheid door genade om niet. En gemeente, de verdienste van de Heere Jezus Christus is wel genoegzaam. En als dat de enige grond is van de zaligheid, dan is er dus wel zekerheid te krijgen. Als iemand daar deel aan heeft, dan mag hij zeker weten dat het goed is en dat het vast ligt, zoals onze catechismus ook begint. In zondag 1 met die enige troost, beide in het leven en sterven. Dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Die mij gekocht heeft naar lichaam en ziel. Wel, iemand die dat mag weten, die heeft zekerheid. Zeker hebben de gelovigen zekerheid. Iemand die geen zekerheid kent, is geen gelovigen. Want er staat de gelovigen kunnen verzekerd zijn, maar er staat ook de gelovigen zijn verzekerd. Er is echter wel onderscheid. Onderscheid staat hier naar de mate des geloofs. Wat wordt daarmee bedoeld? Is er dan verschil tussen het ene ware geloof en het andere ware geloof? Gemeente, wij moeten onderscheiden tussen het geloof en het geloven. Wij moeten onderscheiden tussen de hebbelijkheid van het geloof, het vermogen van het geloof dat de Heere inplant in het uur van de wedergeboorte en dat de zondaar nooit meer zal verliezen, en de daad van het geloven. De daad van het geloof is er niet altijd. We moeten ook onderscheid maken tussen geloven en geloven. In de daad van het geloof zijn Gods kinderen ook niet allemaal even ver. Wat zijn de daden van het geloof? Het geloof kent twee belangrijke vermogens. Het geloof kent het vermogen om te kennen, en het geloof kent het vermogen om te vertrouwen. En gemeente, bij niet al Gods kinderen is die kennis even veel en even diep. En niet bij al Gods kinderen is dat vertrouwen even sterk. Naar de mate dat de Heere het geloof oefent, wordt de kennis meer en wordt het vertrouwen meer. Jongens en meisjes, je zou het kunnen vergelijken bij een broertje of een zusje dat pas geboren is. En als zo'n broertje of zusje wakker wordt, dan begint het direct te huilen. Want het heeft voedsel nodig, het heeft melk nodig. En als het kind begint te huilen, dan komt moeder. En na een poosje merk je dat een kind ook wel eens een poosje wakker kan liggen eer dat het begint te huilen. Want langzaam gaat het kind vertrouwen, moeder komt. Moeder komt altijd. Moeder zal ook nu komen. En hoe ouder het kind wordt, hoe meer het vertrouwen kan beoefenen. En zo is het ook bij Gods kinderen. Hoe groter de kennis, hoe groter het vertrouwen. Daarom staat hier naar de mate van het geloof. Het geloof is niet bij al Gods kinderen even ver geoefend. Soms wordt er gesproken van een verzekerd geloof. En wat is een verzekerd geloof? Dat is het geloof wat kinderen van God mogen hebben, die verzekerd zijn van hun aandeel in Christus. Zondag 1 van onze Heidelbergse catechismus. Dat is een uiting van dat verzekerde geloof. Wat is uw enige troost? Dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Naar lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid beide. Iemand die dat kan zeggen, die zeker is van zijn aandeel in Christus, die heeft een verzekerd geloof. Maar dat is niet bij al Gods kinderen. Bij sommigen wankelt het zo. Bij sommigen zijn het maar momenten dat ze dat met zekerheid durven zeggen. En het andere moment, dan weten ze het niet meer. Dus u begrijpt dat zulke mensen minder zekerheid hebben dan die eerste. Ze hebben wel zekerheid. Ze hebben zekerheid bij ogenblikken. Ze hebben zekerheid als het geloof in oefening is. Die bloedvloeiende vrouw had zekerheid. Zij geloofde als zij maar de zoom van zijn kleed zou aanraken, dat ze zou gezond worden. Als ze die zekerheid niet had, dan was ze nooit door de schare heen gekomen. Het was de zekerheid van het toevluchtnemende geloof. Maar de zekerheid van het toevluchtnemende geloof is vaak maar een korte zekerheid. De zekerheid van het geloof dat vast ligt, dat is een vaste zekerheid. En daar hebben wij naar te staan. Niet al Gods kinderen hebben dat. Vandaar wordt die onderscheiding gemaakt naar de mate des geloofs. U zou kunnen denken aan de discipelen. De discipelen tijdens de omwandeling van de Heere Jezus op deze aarde hadden zekerheid. Gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. Maar er was ook nog heel veel strijd. Later op de Pinksterdag, dan hebben ze veel meer zekerheid, veel meer vastheid, veel meer vrijmoedigheid. Omdat hun geloof meer geoefend is. Waarmee zij zekerlijk geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden der kerk. En dat ze hebben vergeving der zonde en het eeuwige leven. Jongens en meisjes, als jullie net goed geluisterd hebben naar de ouderling, naar de geloofsbelijdenis, dan heb je deze dingen ook gehoord. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof in de vergeving der zonden. Ik geloof het eeuwige leven. Drie weldaden waar het geloof zich op richt. Waar het geloof kennis aan mag krijgen. Waar het geloof houvast aan mag krijgen. Naar de mate dat de Heer het geloof oefent. Dus hoe krijgen de gelovigen zekerheid? Ze krijgen dat uit hun geloof. Onze tweede gedachte, ze krijgen het uit de belofte Gods. En diensvolgens spruit deze verzekerheid niet uit enige bijzondere openbaring. De remonstranten leerden dat mensen nooit zeker kunnen zijn van hun zaligheid of ze moeten een bijzondere openbaring gehad hebben. Met een bijzondere openbaring wordt bedoeld een openbaring buiten het woord om. Je kunt zekerheid krijgen, ja, als je een bijzonder visioen gekregen hebt. Je kunt zekerheid krijgen als je een bijzondere droom gedroomd hebt. Je kunt zekerheid krijgen als er een engel uit de hemel gekomen is. Je kunt zekerheid krijgen als je een hoorbare stem gehoord hebt. Maar velen, die hebben zulke bijzondere dingen niet. En die krijgen dus ook geen zekerheid. Gemeente, van zulke bijzondere openbaringen, daar moesten onze gereformeerde vaderen eigenlijk niks van hebben. Onze gereformeerde vaderen die voelden zich nauw verwant aan het woord van God. De Heere spreekt door zijn woord. Zeker, er zijn bijzondere openbaringen geweest in de tijd dat het woord nog niet af was. Maar wij hebben nu het profetische woord dat zeer vast is. Meer hebben wij niet nodig. En een van de punten van de reformatie was tegen de Romeinse kerk: sola scriptura, alleen de heilige schrift. De Heere maakt zich bekend door zijn woord. Maar de mens heeft zo graag iets bijzonders. Je merkt dat dat een hele sterke aantrekkingskracht heeft op mensen. En allerlei godsdiensten maken daar ook gebruik van, gemeente. Allerlei rituelen en buitengewone handelingen, dat is wat de aandacht trekt. Je ziet dat ook in de tijd waarin we leven. Je ziet ook wel dat mensen zich losmaken van de reguliere kerken en dat ze een geheimzinnig clubje oprichten waarin allerlei mystieke dingen gebeuren. En dat moet het dan zijn. En je ziet dat het woord eigenlijk een steeds mindere plaats inneemt. De Heere werkt door zijn woord. De Joden wilden het evangelie ook pas geloven als het gepaard ging met een bijzonder teken. Dus wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Maar de Heere is daar niet in meegegaan. En wij moeten het daar vandaag ook niet in zoeken. De zekerheid spruit niet uit een bijzondere openbaring. Er is bij de verwerping der dwalingen zelfs een apart artikel aan gewijd. U kunt dat lezen bij de vijfde dwaling. Daar staat: de synode verwerpt de dwalingen dergenen die leren dat men geen zekerheid van de toekomende volharding in dit leven kan hebben zonder bijzondere openbaring. Want wat is het antwoord van de synode daarop? Door deze leer wordt de vaste troost der ware gelovigen in dit leven weggenomen en de twijfeling der pausgezinden in de kerk weder ingevoerd. Terwijl de heilige schrift deze zekerheid telkens afleidt niet uit een bijzondere en buitengewone openbaring, maar uit de eigen merktekenen der kinderen Gods en uit de zeer standvastige belofte Gods, in zonderheid de apostel Paulus. Hij zegt in Romeinen 8 vers 39, geen schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. En Johannes, hij zegt, die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. 1 Johannes 3 vers 24. Dus die leer van de onzekerheid en die leer van de bijzondere openbaring, die komt ten diepste bij Rome vandaan. Je ziet dat de remonstranten nog vervuld zijn met de Romeinse zuurdezen. Je ziet dat eigenlijk op heel veel punten. Ook de Romeinse kerk kent geen zekerheid. Eigenlijk kan een kind van God nooit zeker zijn van zijn zaligheid. Het is zelfs zo dat het concilie van Trente de vloek heeft uitgesproken, het anathema over degene die het anders leren. Blijft altijd reden om te twijfelen. We weten nooit of het genoeg is. Maar gemeente, wij houden vast aan de zekerheid van de zaligheid. Waarom? Omdat het vast ligt in het werk van een drie-enige God. En aan de kant van de zondaar wordt die zekerheid verkregen uit het woord. Kijk maar, daar staat: dienvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring zonder of buiten het woord geschied, maar uit het geloof aan de belofte Gods, die hij in zijn woord zeer overvloedig en tot onze troost geopenbaard heeft. Dus de Heere gebruikt om zekerheid te geven zijn woord. Alleen het woord kan ons die zekerheid schenken. Geen dominee, geen kind van God Heel veel mensen laten het daarvan afhangen, als de dominee het maar overneemt. Of als Gods kinderen het maar van mij geloven. Veel mensen gaan daarop naar het avondmaal, omdat die en die ook zeggen dat dit niet van mijzelf kan zijn. Maar gemeente, ik geloof niet dat Gods kinderen zekerheid verkrijgen uit het getuigenis van iemand anders. De Heere gebruikt om zekerheid te krijgen zijn woord. En dan in het bijzonder zijn beloften, staat hier. Hij gebruikt zijn belofte om de zekerheid te werken, om de verzekerdheid te geven. Bunyan, jongens en meisjes, noemt in de christenreis de belofte de stapstenen. Ik vind dat zo'n mooie uitdrukking. Christen en christinnen, die lopen het gevaar dat ze in een moeras terechtkomen. En ze komen ook in het moeras. En hoe komt het dat ze daar niet verdrinken? Wel, de Heere heeft in het moeras, heeft hij stenen gelegd. En dat zijn de beloften. En die beloften, die voeren hen weer uit en door het moeras heen. Stapstenen. Vaste grond onder hun voeten, zodat ze niet vastgezogen worden in de modder, zodat ze niet ellendig omkomen. Wat zijn dat eigenlijk, beloften? Heel vaak worden de beloften in de Bijbel afhankelijk gemaakt van het geloof. Gemeente, dat is zo'n grote valkuil. Dan zegt men van de beloften, ja, die beloften zijn wel waar. Maar ja, als je het niet gelooft, dan gebeurt het niet. Nou, wat blijft er dan over van de waarheid van een belofte? Als de beloften van God afhankelijk gemaakt worden van mijn geloof, dan ben ik bang dat er van veel beloften van God in mijn leven niks terecht zou komen. Jongens en meisjes, de Heere beloofde aan Zacharias een zoon. Geloofde Zacharias dat? Hij geloofde daar niks van. Is het gebeurd of niet? Het is zeker gebeurd. Zeker, Zacharias is gestraft vanwege zijn ongeloof. Ik zeg niet dat ongeloof goed is. Maar de Heere zal de belofte van zijn verbond niet afhankelijk maken van ons geloof. Sterker nog, het geloof, dat ligt ook in die belofte. De Heere zal zijn kinderen het geloof geven, zodat al zijn beloften waar zullen worden. Het is prachtig wat Comrie daarover schrijft in de eigenschappen van het geloof. Comrie zegt van die belofte dat het zijn dadelijke bekendmakingen van de wil van God in zijn beschreven woord aangaande al datgene dat de Heere naar zijn vrijmachtig welbehagen besloten heeft. Zijn kinderen, nadat hun gebrek en omstandigheden zijn, in welke zij de goddelijke hulp en bijstand nodig hebben, uit loutere ontferming te schenken, en tot welke hij tot waarborg van de vervulling aan zijn volk zijn trouw, waarheid en macht verpandt. De beloften van het genadeverbond, gemeente, zijn niet voorwaardelijk. De beloften van het genadeverbond zijn onvoorwaardelijk. En die beloften die zeggen wat God heeft besloten en wat God gaat doen. Daarom ligt daar de vastheid in. De remonstranten maken de belofte afhankelijk van het geloof. Ja, dan wordt het een onzekere zaak. Dan is de vraag of Gods kinderen wel ooit in de vervulling van de belofte zullen delen. Als het van hun afhangt, ja, dan wordt de vastheid van het genadeverbond omvergehaald. Maar het hangt niet af van hun. Het zijn de vastigheden, omdat, we hebben het toch gezongen, jongens en meisjes, uit Psalm 93. En daarvan het vierde vers. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. En dan zegt die dichter niet, ja, dat is afhankelijk van de macht van mensen. Hij zegt, nee, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, dat zal bestaan, dat zal gebeuren. Dus daar ontlenen Gods kinderen hun vastheid aan, aan het spreken van God. De beloften in de Heilige Schrift, daar mogen ze zich op verlaten. Daar mogen ze sterkte uit ondervinden. Alleen uit die belofte? Ik denk dat er veel mensen zijn die nu een punt zetten. En die zeggen, ja, de belofte. De belofte die geven de zekerheid, dat is het. Die moet je aangrijpen. Maar wacht eens, er is nog een derde punt. Wordt verkregen door het getuigenis van de Heilige Geest. Uit het getuigenis des Geestes. Er wordt hier niet alleen gesproken over belofte, maar er wordt ook gesproken over de Heilige Geest. Want de grote vraag is, gemeente, hoe weet ik nou of een belofte ook voor mij bestemd is, ja of nee? Heel veel mensen hebben daar geen enkele moeite mee. Ik ben nogal eens in gesprek geweest met mensen die spreken over de belofte. En die zeggen, dominee, er staan zoveel beloften in de Bijbel, mag je allemaal geloven? En dan vraag ik wel eens, ja, maar wie zegt dat die beloften voor u bestemd zijn? Ja, het staat er toch? Ja, maar zeg ik dan, er staat veel meer. Weet je wat ik eigenlijk niet begrijpen kan? Dat u al die beloften naar uzelf toetrekt en dat u zegt, dat is van mij en dat is van mij en dat is van mij. En nu staat mijn Bijbel ook vol met bedreigingen. Mijn Bijbel staat ook vol met vervloekingen. Bijvoorbeeld, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En wat ik nou niet eerlijk vind, dat is dat u zegt, al die beloften zijn voor mij en al die vervloekingen, die bedreigingen, die schuift u allemaal aan de kant. Zegt u, ja, dat is niet voor mij bestemd. Wie zegt dat dat niet voor u bestemd is? Blijft u in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen? Nee, dan is die vervloeking wel voor u bestemd. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Dat mag je niet van je afschuiven. Je kunt niet zeggen dat je daar geen deel aan hebt. En zo staat de Bijbel vol met vervloekingen. Hoe kan ik nou weten dat een belofte voor mij bestemd is? Hoe kan ik daar nou zekerheid uit krijgen? Nou, door de Heilige Geest. Je mag de tweede en de derde gedachte niet van elkaar losmaken, alsof dit er niet staat. Wij kunnen een belofte onszelf niet toe-eigenen. Een belofte moet je toegeëigend worden. Wat staat er ook alweer in het doopformulier? Over het werk van de Heilige Geest. Ons toe-eigenende. Wie eigent toe? Ik? Nee, de Heilige Geest. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. Namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens. Totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Dus wie eigent dat toe? De Heilige Geest. Alleen de Heilige Geest kan zo'n belofte brengen tot het geloof. Alleen de Heilige Geest kan ervoor zorgen dat ik zo'n belofte kan en durf te omhelzen. Gemeente, het is niet zo dat Gods kinderen al de beloften uit de Bijbel kunnen omhelzen. Ze zijn wel voor hen bestemd, maar dat kunnen ze niet bezien. De Heilige Geest moet zo'n gelofte als het ware bij hen brengen, thuis bezorgen. Het is al zo'n wonder als je één belofte krijgt. Hebt u van de Heere wel eens een belofte gekregen? Dat weet je, als de Heere tot je spreekt, als de Heere met een bedreiging komt, dan weet je dat. Dan ga je als een geslagen hond de kerk uit. Dan zeg je, dat was voor mij bestemd. Dat was raak. Gij zijt die man. Nou, dat wist David maar al te goed. Dat dat voor hem bestemd was. En dat is nog zo gemeend als de Heer je ontdekt. Door zijn woord en door zijn geest. Dan wordt het persoonlijk. Dan raakt het je tot in het diepst van je ziel. Dan wordt het woord werkelijkheid. Dan wordt het woord beleving. En zo is het nu ook met de belofte van God. Als de Heere een belofte geeft, dan weet je dat. En dan geeft dat ook werkzaamheden in de ziel. Ja, zegt iemand, maar ik heb daar toch maar mijn vragen over, dominee. Want hoe kun je nou weten of je een belofte van de Heilige Geest gekregen hebt, of dat je een belofte naar jezelf toegehaald hebt? Ik zat pas in de Bijbel te lezen en toen was er een woord en dat raakte mij. En heeft de Heilige Geest nou die belofte aan mij gegeven? Of heb ik die nu naar mijzelf toegehaald? Dat zijn vragen die eigenlijk altijd weer boven komen. Het krijgen van belofte, het krijgen van teksten. Hoe weet je of het van de Heilige Geest is? Of dat het van jezelf is? Nou, onze vaderen zeiden vroeger, het is belangrijk om na te gaan, hoe was het ervoor? En hoe was het tijdens? En hoe was het daarna? Op huisbezoek zeggen wij dat ook wel eens als het over het avondmaal gaat. Dan vragen de broeders, hoe was het ervoor? En hoe was het tijdens de bediening? En hoe was het na de bediening? En ja, als mensen tijdens de bediening niks beleefd hebben, als het allemaal aan hen voorbij gegaan is, dan kun je afvragen, ja, maar hoe is het dan ervoor geweest? Was het dan wel zoals het had moeten zijn? Gemeente, zo is het ook met het krijgen van tekst. Hoe was het ervoor? De Heere spreekt over het algemeen niet plomp verloren tot zijn kinderen. Zeker niet als het over een belofte gaat. Dan maakt de Heere daar ook plaats voor. Dan verootmoedigt de Heere. Dan ontdekt de Heere. De Heere geeft geen belofte aan hoogmoedige mensen. Die zeggen, oh ja, dat dacht ik wel, dat die belofte voor mij bestemd was. Nee, de Heere geeft zijn belofte aan arme zondaren. Die het eigenlijk niet kunnen en durven geloven dat het voor hen bestemd is. De Heere verootmoedigt hen. De Heere brengt ze in de diepte. En als de Heere spreekt tot een zondaar in de diepte, dan is dat woord altijd heel gepast. De Heere heeft meerdere keren in mijn leven gesproken door teksten waarvan ik niet wist dat ze in de Bijbel stonden. Maar zo gepast dat ik denk, als ik het zelf uit had moeten zoeken, al had ik heel de Bijbel doorgebladerd, dan had ik niet zo'n gepaste tekst gevonden als de Heere nu schenkt. Als de Heere spreekt, dan spreekt Hij gepast in de omstandigheden. Dan weet de Heere waar het over gaat. Dan hoef je zo'n tekst niet half om te buigen of anders uit te leggen dan de bedoeling is. Nee, dan is er op dat ogenblik alleen maar verwondering. En hoe was het daarna? Als de Heere gesproken heeft, ja, dan word je er iets mee. Nou, als je er iets mee wordt, dan is het de vraag of de Heere gesproken heeft. Want als de Heere spreekt, dan verootmoedigt het altijd nog meer. Toen de Heere sprak tot Simon Petrus, toen heeft hij gezegd, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Je moet er maar eens op letten, als de Heere zijn kinderen een weldaad geeft, als de Heere zijn kinderen een vertroosting geeft, dan worden ze alleen nog maar kleiner. Net als Mefiboset, die tegen koning David zei, wat is uw knecht? Dat ge omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. En zoals Asaf in Psalm 73, als de Heere tot zijn ziel spreekt, zegt, ik ben een groot beest bij u. Hoogmoed, gemeente, dat is een vrucht van godsdienst. Dat maakt opgeblazen, dat maakt grote mensen en ootmoed. Dat is een vrucht van het werk des Heren. Waar heeft het ons gebracht? Heeft het ons klein gemaakt voor God in diepe verwondering? Het is de Heilige Geest die het woord toepast. Het is de Heilige Geest die het woord werkelijkheid maakt. Het woord is werkelijkheid. Maar die het in de beleving voor de zondaar ook werkelijk maakt. Het is de Heilige Geest die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen Gods zijn. Daarom heb ik Romeinen 8 laten lezen. Want dit is een aanhaling uit Romeinen 8, vers 16 en 17. De Heilige Geest getuigt. Getuigen, jongens en meisjes, wat is dat? Getuigen, dat is de waarheid bevestigen. Stel je voor, er is iets gebeurd en ik heb het gezien. Hier op het Albert Heijnplein, daar heeft iets plaatsgevonden, ik heb het gezien. En de politie die komt naar mij toe en die zegt, wilt u getuigen? Dat is wel eens een keer gebeurd. Toen moest ik in het politiebusje zitten en die politieman die ging het allemaal opschrijven. Wat hebt u precies gezien en hoe laat is het gebeurd en wanneer is het gebeurd? En uiteindelijk heeft hij het nog een keer voorgelezen en toen moest ik mijn handtekening eronder zetten. Getuigen. U bent getuige. Maar als ik nou de enige ben, dat is niet zoveel. Ik kan het ook wel uit mijn duim gezogen hebben. Maar er kan ook een ander geweest zijn die het ook gezien heeft. En die politieman die gaat ook naar die ander toe. Die zegt, wilt u ook even komen? En vertel eens, wat hebt u precies gezien? En die andere man gaat vertellen. En hij heeft precies hetzelfde gezien als wat ik gezien heb. Onafhankelijk van elkaar. Nou, dan sta je sterk. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Kijk, en nou hebben veel mensen die hebben aan 1 getuige genoeg. En die getuigen, dat zijn ze zelf. Ze geloven zelf dat ze een kind van God zijn vanuit het woord. Maar 1 getuige, dat is een wankele zaak. Gods kinderen hebben 2 getuigen. Die andere getuige, dat is de Heilige Geest. En de Heilige Geest die getuigt met hun geest dat ze kinderen van God zijn. De Heilige Geest geeft hetzelfde getuigenis in hun hart dan hun eigen geest. En dat doet de Heilige Geest uit het woord. De Heilige Geest die bevestigt het uit het woord. En dan mag ik het vast en zeker weten. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En in de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Dat is de zekerheid die Gods kinderen hebben. Door het werk van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest het woord toepast aan hun hart, oh, dan is al de twijfel weg. Dan staan ze zo vast. Dan wil Luther wel getuigen, al waren er zoveel duivelen als pannen op de daken. Maar als het getuigenis van de Heilige Geest gemist wordt in zichzelf, dan zijn ze zo wankel. Onze 3e gedachte, door het getuigenis des geestes. Onze 4e gedachte met een goede consciëntie. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 26. En daarvan het 1e en het 2e vers. Psalm 26 vers 1. O Heere, doe gij mij recht, ik wandel als uw knecht. En het 2e, beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Psalm 26 en daarvan het 1e en het 2e vers. zekerheid van de volharding wordt verkregen in het geloof, wordt verkregen uit de belofte, wordt verkregen door het getuigenis van de Heilige Geest en wordt verkregen tenslotte met een goede conscientie. De vrije genade wil niet zeggen dat Gods kinderen er maar op los mogen leven. Het is niet zo, laat ons de zonde doen opdat de genade des te overvloediger worden. Nee, Gods kinderen, zij staan naar een goede conscientie. En wat is een goede conscientie? Een goede conscientie, dat is een eerlijk gemaakte conscientie die een goed getuigenis geeft. En wanneer geeft mijn geweten, wanneer geeft mijn conscientie een goede getuigenis als ik goede werken mag doen? Wij moeten niet veel hebben van goede werken. Goede werken, dat klinkt voor ons zo rooms. Maar gemeente, goede werken zijn heel belangrijk. Dat is het doel van de vernieuwing. Dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof vertellen. Als iemand doorgaat in zijn boze werk, dan heeft de vernieuwing geen enkel nut gehad. Goede werken, ze tellen niet mee in de rechtvaardigmaking, maar ze zijn onmisbaar in de heiligmaking. En daar gaat het hier over. Goede werken, dat geeft een goed getuigenis van de conscientie. We vinden dat ook in zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus. Daar staat dat de gelovigen goede werken moeten doen, opdat zij uit van de waarheid van hun geloof, uit de werken verzekerd worden. Hoe moeten we dat zien? Wel, gemeente, als je dicht bij de Heere leeft, dan zul je ook veel Gods gunst mogen ervaren. Misschien zijn er kinderen van God in ons midden die zeggen, het is altijd zo donker, dominee, in mijn leven. En dat zou dit een reden kunnen zijn dat u slordig leeft. Dat u de wereld veel te veel gelijkvormig bent. En dan houdt de Heere zich op een afstand. Er wordt wel eens gezegd, een nauw leven, dat geeft een ruim sterven. Want dan heeft de Satan weinig stokken om je mee te slaan. Maar iemand die ver bij de Heere vandaan leeft, ja, die geeft de duivel heel veel gelegenheid om hem aan te vallen. Je geeft de duivel zelf een stok in handen. Maar een leven dicht bij de Heere, een leven in gehoorzaamheid aan zijn geboden, dat geeft ook veel te mogen ervaren van zijn gunst. Henoch, die deed niet veel zonde, hij wandelde met God. En dat heeft hem heel veel zekerheid gegeven. De Heere was dagelijks bij hem. Hij mocht met de Heere spreken zoals een vriend met zijn vriend spreekt. Oh, die omgang met de Heere, die ervaar je niet als je in de zonde leeft. Die omgang met de Heere, die ervaar je alleen met een goede conscientie. Als je conscientie je beschuldigen moet, ach, dan is bidden al zo moeilijk. Dan is alles wat tegen mij getuigt. Maar als het vlak ligt tussen de Heere en mijn ziel, dan geeft dat vrijmoedigheid. Dus Gods kinderen worden gebonden in hun leven aan het woord van God. En dat geeft hen een goede conscientie. Dat doet hen goede werken doen. En dat geeft hen zekerheid. En als ze in de zonde vallen, daar hebben we het al over gehad. We gaan dat niet herhalen. Maar dan vertoornen zij God zeer. Denk aan David, denk aan Petrus. We hebben hun voorbeelden genoemd. Wegzekerheid. Ja, dan heeft een kind van God geen zekerheid. Dat zijn ook geen geloofsdaden. Verloochenen is geen geloofsdaad. En overspel doen is geen geloofsdaad. Dat zijn geen goede werken. Dus dat geeft onzekerheid. Maar een leven dicht bij de Heere, dat geeft zekerheid. Een nauw leven. Daar mag u wel naar staan. Om ver bij de zonde vandaan te leven. Onze oudvaders spraken ook wel over de sluitrede. En wat is de sluitrede? Dat komt eigenlijk overeen met wat ik zojuist gezegd heb over de getuigen. Twee getuigenissen die overeenkomen. Als het getuigenis van mijn conscientie en het getuigenis van het woord van God met elkaar overeenkomen, dan kan het geloof, let op, niet het verstand, maar dan kan het geloof de sluitrede maken. Dan komt het overeen, dan valt het vlak. Dus uit de ernstige heilige oefening van een goede conscientie. We zouden daar veel meer werk van moeten maken, u en ik. Om ons daarin te oefenen, een goede en een heilige conscientie en het doen van goede werken. Niet om iets te verdienen, maar als vrucht. Hoe dichter bij de Heere, hoe meer vrucht. Aan de vruchten kent men de boom. En zo de uitverkorenen Gods deze vaste troost in de wereld niet hadden, volgens de remonstranten hebben ze die troost niet, dat zij de overwinning behouden zullen met schades dit onbedriegelijk pand der eeuwige heerlijkheid, zo zouden ze de ellendigste van alle mensen zijn. Dus nog ellendiger dan de andere mensen. Gods kinderen zijn al zo vaak ellendig. Ze zijn het speelbal vaak van de wereld en van de vorst der duisternis. En als ze dit nou ook nog niet hebben, dan zijn ze ellendiger dan alle mensen die van de duivel geen last hebben. Het is net alsof we hier de apostel Paulus horen in 1 Korinthe 15. Die zegt, indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar Christus is opgewekt uit de doden. Gods kinderen zijn niet de ellendigste van alle mensen. Gods kinderen hebben zekerheid. En gemeente, er is niemand op deze wereld die enige zekerheid heeft dan een kind van God. Je zult ook nergens zekerheid kunnen vinden. Er is niemand die u zekerheid bieden kan dan alleen de Heere, door het getuigenis van de Heilige Geest. En die zekerheid, die gun ik u zo van harte. Om nu te mogen weten dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. O jongens en meisjes, daar zijn Gods kinderen mee de brandstapel opgegaan. Met die geloofsuitspraak zijn Gods kinderen de arena ingegaan. Zo zijn ze de dood tegemoet gegaan in de vaste wetenschap dat ze het eigendom mochten zijn van de Heere Jezus Christus. Wat ben je dan gelukkig? Zeker dan hebben Gods kinderen op deze aarde misschien wel strijd en moeite en vijandschap van de wereld, maar dat weegt lang niet op tegen de heerlijkheid die ze krijgen zullen. Paulus zegt in Romeinen 8, ik had eigenlijk dat hele hoofdstuk wel willen laten lezen. Paulus die zegt van in Romeinen 8 dat de moeite die Gods kinderen hier meemaken niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan hen zal geopenbaard worden. Dat is de vaste taal van het geloof en die laten wij ons door de remonstranten niet afnemen. Maar als je nou die zekerheid niet hebt, nou dan ben je wel ellendig. Want wat biedt de toekomst dan, gemeente? Waar ga je dan naartoe? En waar dient dan alles eigenlijk voor wat we hier op deze aarde doen? Bent u er ook benauwd onder dat u die zekerheid mist? Is er een zuchten aan de troon van Gods genade? We hebben te maken met een God van wonderen. En weet u wat de schrift ons leert? Dat de Heere de meest ellendige mensenkinderen kan maken tot de gelukkigste van alle mensenkinderen. Er zijn zoveel psalmen die daarvan getuigen. Ja, de Heere maakt zijn kinderen ellendig. opdat ze mogen leren dat het geluk buiten hen ligt in een ander, in een drie-enig God. En daar ligt het veilig, daar ligt het vast. Daar zal de Heere ook voor zorgen. Ligt die schat van u ook daar bewaard in de handen des Heeren, of moet je het allemaal zelf doen? O jonge mens, ik waarschuw je, laat je toch niet meeslepen door die godsdienst waar de mens het allemaal zelf moet doen. En waar je geloof waar de belofte van God afhankelijk gemaakt worden van jouw geloof. Het is zo'n loodzware godsdienst. Het heeft niks te maken met de leer van vrije genade. Vastheid kun je krijgen in deze leer. In het verliezen, we hebben het vanmorgen gehoord, in welke weg de Heere dat doet. In het verliezen van alles wat van onszelf is. Komt het vast te liggen in het werk van God drieënig, de verkiezing van de Vader, de koping door de Zoon en de toebrenging door de Heilige Geest. Drie enig God, u, zij al de eer. Amen.